Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Psalm 103, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 45. Ik herhaal Psalm 45, doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held, o uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoedelijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar ze u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 45, het tweede en het derde vers. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag een ogenblik stil bij Psalm 45. En ik lees u de versen 4, 5 en 6, waar des Heeren woord aldus luidt. Gort uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke, ontzagwekkende, indrukwekkende dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Dit gedeelte gaat weer over Sions koning. En we letten dan in de eerste plaats op de heerlijkheid van Sions koning. En we letten in de tweede plaats op de macht van Sions koning. De heerlijkheid, vers 4 en het eerste gedeelte van vers 5, tot aan de woorden rechtvaardige zachtmoedigheid. In de tweede plaats staan we dan stil bij de macht van Sions koning. Dat is het tweede gedeelte van vers 5 en vers 6. Uw pijlen zijn scherp, zij treffen in het hart van des konings vijanden, volken zullen onder u vallen. Het gaat dus over Sions koning. We staan stil bij de heerlijkheid van Sions koning. En we letten in de tweede plaats op de macht van Sions koning. Gemeente, we zijn vanmiddag ook opnieuw samen om te luisteren naar Gods woord. We zijn ook samengekomen in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal. Het is zeker een zaak van blijdschap dat we met zoveel nog samen mogen komen in de 21ste eeuw om naar Gods woord te luisteren. We kunnen alle dingen natuurlijk heel negatief en heel somber benaderen, maar als er nu één volk op deze wereld is die daar geen enkele reden voor heeft, dan is dat Gods volk. Want Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De Heer Jezus heeft ook alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. En God voert zijn raad uit in deze wereld. En gemeente, er gebeurt niets buiten Gods raad om. Goede dingen niet en verkeerde dingen niet. God heeft met alles zijn wijze bedoelingen. En wij mogen hier vanmiddag naar Gods raad en naar Gods welbehagen zo nog een ogenblik bij elkaar zitten om stil na te denken over de betekenis van het heilig avondmaal in een zondige en donkere wereld. Wat het nu betekent, dat de Heere zijn dood herdacht wil hebben en dat de Heere Jezus nu zo'n 2000 jaar geleden tegen de discipelen zei: ik heb grotelijks begeerd dat avondmaal met u te houden. Daar moet u maar veel over nadenken zo de komende weken. Dat de Heer Jezus heeft gezegd: ik heb grotelijks begeerd dat avondmaal met u te houden. Want dan moet u dan uw eigen begeerte maar eens naastleggen. Misschien zegt u: ja, maar daar heb ik geen begeerte aan. Vriend en vriendin, als u dan van de week God moet ontmoeten, dan zal die zaligmaker u aankijken. Ik had wel een begeerte en u niet. Wat zal dat erg zijn? Ja, maar we komen volgende week weer in de kerk. Wie zegt dat u volgende week hier nog zit? Wie zegt dat u volgende week nog leeft? En dan vandaag gehoord, o alle gij dorstigen, en daar misschien niks mee gedaan. Misschien gewoon rustig verder leven. De oude Schotse predicus, bijvoorbeeld McChain, die preekten als stervende mensen tegen stervende. Die preekten zodanig alsof die mensen die voor hem zaten elke week konden sterven. En er stierven ook elke week mensen. Denk u er nou eens over na hoe dat nou zou gaan met u als van de week het tijdstip van sterven is aangebroken. Misschien door een ongeluk. Misschien door een ernstige plotselinge ziekte. Misschien door iets anders. Misschien omdat de Heere wederkomt op de wolken des hemels. Zullen jullie er ook over nadenken, kinderen, jonge mensen? Zul je dat niet uit je geheugen wegdoen? Want de meeste van Gods kinderen die zijn bekeerd doordat dit ging wegen in hun leven. Dat de eeuwigheid heel dichtbij kwam in hun ziel. Dat ze moesten sterven. En dat dat zo niet kan zoals we geboren zijn. In een uur van nabetrachting altijd een woord van waarschuwing en van aansporing voor onze onbekeerde medereizigers. Natuurlijk ook een woord voor alle tobbende, oprecht tobbende zielen in ons midden. En die zijn er gelukkig. We komen ze regelmatig tegen in de bezoeken. Dominee, hoe moet dat nou met mij? Ik kan mezelf toch niet bekeren. Dat is toch een werk Gods zonder ons in ons. Hoe zou dat nou toch moeten in mijn leven? Hoe krijg ik deel aan die gezegende Christus? Nou, ik heb de laatste tijd wat geschreven over dat prachtige boek van Comrie, de eigenschappen van het zaligmakende geloof. Ik merk ook tot mijn diepe vreugde dat velen onder ons daarin lezen in die hertaalde uitgave. En wat is daar veel onderwijs in te vinden? Onderwijs over de zielsvereniging tussen de Heere en zijn kinderen. Ik zou zeggen, jong en oud, probeer nou eens elke dag een bladzijde te lezen uit dat boek. Leg er af en toe je vingertje eens bij en zeg, Heere, wil u mij nou leren wat Comrie hier zegt, wat u uw kinderen leert en wat ook weer teruggaat op het onderwijs van de Bijbel. Zo zou de Heere dat overjarig koren nog kunnen gebruiken. En dan zegt u, ja, maar daar zijn mijn tobberijen nog niet mee ten einde. Ach, weet u, dat boek van Comrie, dat is zo mooi. Omdat hij juist naar zulke tobbers zo laag afdaalt en zegt, kom, zou u Jezus dan uw ja-woord niet willen geven? En dan gaat hij die middelaar uitschilderen, tekenen in zijn gewilligheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. En dat nou alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Dat is ook wel belangrijk in een nabetrachting, dat we zeker ook oprecht bekommerde zielen gedurend maar wijzen op wat er nu in die zaligmaker voor arme mensen te krijgen is. En tenslotte de kinderen Gods. Ja, dat is toch elke keer weer een wonder, dat avondmaal. Aan de ene kant is genade zo persoonlijk. Aan de andere kant is het ook een maaltijd van gemeenschap. En dat je nu samen met de anderen op weg en reis bent. Naar dat grote ogenblik dat de koning zonder onnige verdiensten van onze kant je zal toeroepen, komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk het welk u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Kinderen Gods, vertelt toch veel goede dingen van dat goede land. En vertel maar veel slechte dingen van uzelf. Nou, niet vertellen, maar leef dat nou maar in, dat het aan uw kant nooit wat is en nooit wat worden zal. Maar dat het nu van zijn kant een volkomen zaligheid is voor volkomen zondaar. En dat er nou geen betere dienst is dan de dienst van Koning Jezus. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En kijk, die dingen die ik nou zo even noem, die vinden we dan ook weer terug in Psalm 45. Psalm 45 is een hele mooie en indrukwekkende psalm. Een lied gemaakt zo'n 3000 jaar geleden, waarvan de eerste schrijver de Heilige Geest is, en waarvan een tweede auteur waarschijnlijk een van de kinderen van Korach of iemand anders is. Deze psalm is waarschijnlijk ontstaan in de tijd van Salomo. En deze psalm die wijst er wellicht op dat Salomo het huwelijk aangaat met een Egyptische prinses. Dat leiden we af uit het slot van deze psalm. Want daar wordt bijvoorbeeld in vers 15 gesproken over in gestikte klederen zal zij, dat is de bruid, tot de koning geleid worden. Hè. Er is een bruidegom, dat is de koning. Er is een bruid, dat is die Egyptische bruid. En die wordt dus met gestikte, met mooie klederen naar de koning geleid. En zo ontstaat dat huwelijk. En zo ontstaat die gemeenschap tussen de koning en zijn bruidskerk. Daar wil dus deze psalm iets van zeggen. In de eerste plaats dus een lied der liefde. Want elk huwelijk, elk goed huwelijk, dat is gebaseerd op liefde. Zo begint ook deze psalm, een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester. En tegelijk is deze psalm veel meer dan een lied der liefde. Het is ook een profetie. Want de Bijbelschrijvers hebben deze psalm gelezen. Die hebben ook over deze psalm nagedacht. En bijvoorbeeld de schrijver van de Hebreeënbrief, die citeert deze psalm. En die laat de inhoud van deze psalm, als het gaat over die koning, slaan op Jezus, op Christus. Dat staat in Hebreeën 1, vers 8 en 9. En vanuit de Hebreeënbrief zeggen wij dus dat deze psalm niet alleen een lied is, een bruiloftslied, maar ook een profetie. Een profetie, dus een boodschap van de komende Christus. En dat die Christus in het begin van deze psalm wordt beschreven in zijn koninklijke majesteit. De bruidegom is tevens koning. En de koning wordt hier beschreven in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit en in zijn schoonheid. Zo begint deze psalm. En zo ook heeft de kerk des Heren Christus zo onuitsprekelijk lief. Daar gaat het over in het avondmaal. Daar gaat het over in de Bijbel. Vanaf de moederbelofte tot en met het boek Openbaringen gaat het steeds weer opnieuw over dat gezegende middel en over die gezegende middelaar die God in deze wereld heeft geschonken. Weet u, gemeente, als we nou zo onze gesprekken daar eens wat over nadenken. Het begint al gauw over wat ik er allemaal van vind. Je ontmoet dat in gesprekken. Ja, ik dacht er zo over en ik dacht er zo over. En dat kan op godsdienstig terrein en dat kan op werelds terrein. Dat kan over onze vakantie, dat kan over ons werk of over ons huis. We vullen er avonden mee. Wat een armoe vaak. Dan kunnen we natuurlijk ook onze gesprekken vullen met godsdienstige dingen. En dan gaat het vaak over kerken en over dominees. De een houdt van licht, de ander houdt van zware dominees. Weer iemand anders houdt van zware preken, lichte preken. En zo gaat dat maar voort. Je wordt er heel niet warm van. Je wordt er ook niet koud van. Je kunt er hooguit bedroefd van worden. Want het gaat tenslotte niet over de wezenlijke dingen. Weer anderen hebben zich en maken zich druk met andere dingen over de toekomst en noem maar op. Wat zijn we toch vaak bezig met de verkeerde dingen. En de Bijbel zegt, één ding is nodig. Er is een volk op aarde. Die komen de zonde tegen in zichzelf. Die zien de duivel omgaan als een briesende leeuw. Soms dan vallen ze in de zonde. Dan weer is het ongeloof machtig in hun leven. Maar één ding is zeker, gemeente, ze kunnen geen rust vinden in zichzelf of in wat godsdienst. Ze hebben de Heere nodig. En weet u wat zulke zielen nou zo nodig hebben en waar hun hart naar hunkert en uitgaat? Dat is naar een goed woord van Sions koning, wat er nu in hem en bij hem en door hem te vinden is. Is dat ook de harte taal van uw leven? Is dat ook jullie harte taal, jongens en meisjes? Hoor je daar nou thuis wel eens van je ouders? Dat ze nou in zichzelf diep ongelukkig zijn. Of van je oma. En dat ze zo niet sterven kan en zo God niet kan ontmoeten. Maar dat er in de Bijbel wordt gesproken van een zaligmaker. van een koning en van een profeet en van een priester die het verlorene zoekt. En dat er dan wordt gesproken van wat er nu in die koning bij God vandaan voor zo één te krijgen is. We praten wel eens over de armoe van onze tijd. Nou, dan kunnen we wel wat opnoemen. In Haren bijvoorbeeld. Jongen, jongen, het is toch wat. We kunnen er uren over praten. Over de kerk bijvoorbeeld. We kunnen we daar niet veel verhalen over vertellen. Over mensen die het wel hebben en niet hebben. En zo vult dat verder maar aan. Maar gemeente, om nou eens in je armoede, in je diepe verlorenheid, niet van andere mensen, maar van jezelf, verlegen te zijn en verlegen te raken om die held bij wie hulp is besteld. Kijk, dat is de taal die de Heere leert op de leerschool van de Heilige Geest. Want op die leerschool, daar word je zelf ontkracht. Daar heb je van jezelf niets te vertellen. Daar worden eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Maar op die leerschool gaat het om die grote leraar ter gerechtigheid. En daar zingt Psalm 45 nou van. Misschien kun je er nog beter van zingen dan van praten. Psalm 45 is een lied, een profetisch lied, wat ons iets vertelt over Sions koning. Wie nu de zaligmaker is voor zijn kerk en voor zijn kinderen in deze wereld. En dan hebben we vanmorgen iets gehoord over de schoonheid en de genade en de zegen die er in deze zaligmaker te vinden is. Vanmiddag komen we nog opnieuw bij zijn persoon, een koning. Zeker in het Oude Oosten, dat was een strijdbare held. Denk aan David, die streed tegen de Filistijnen. Denk aan Gideon, die streed tegen de vijanden van het volk des Heren. Denk aan Mozes, die streed tegen de farao en zijn heer. Zo komen we de koningen tegen in het Oude Testament. Een koning was geroepen om voor zijn volk te strijden. Zo ook wordt hier in die geestelijke strijd gewezen op Sions koning. Zitten er vanmiddag van die geestelijke strijders in de kerk, die gebukt gaan onder de zonde, waar de Satan misschien vanmiddag en tussen de middag tegen heeft gezegd: jij kunt nooit bekeerd worden. Daar ben je inmiddels veel te oud voor geworden of nog veel te jong. Of die vanmiddag allerlei veroordelingen van binnen waarnamen. Je hebt je nog voor eeuwig vergist. Zitten er in ons midden, die in de woestijn van dit leven iedere keer omvallen met zichzelf. En die tegen die grote vijand van de zonde en de duivel en de wereld en hun eigen boze hart geen enkel geweer hebben. Luister dan vanmiddag naar wat de Schrift zegt. Gord uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. We voegen majesteit en heerlijkheid bij zwaard. En dan gaat het er dus om dat deze held waarover het gaat zijn zwaard, zijn majesteit en heerlijkheid aangort en opstaat ten strijde. Sta op, o Heere, ten strijde. Er is hulp besteld bij een held. En dan tekent ons Psalm 45 de bruidegom van de kerk als de enige en als de almachtige held bij wie hulp is besteld. Waar moeten wij naartoe, gemeente? Bij wie zullen we toch hulp en redding kunnen vinden? Hier in de tekst wordt erop gewezen: gord uw zwaard in majesteit en heerlijkheid aan uw heup, o held. Zwaard, dat wijst op zijn kracht. Majesteit, dat wijst op zijn waardigheid. Heerlijkheid, dat wijst op zijn hoogheid. En zo wordt hier Sions koning, zo wordt hier Christus gepredikt als de held bij wie hulp is besteld. En hij heeft hulp aangebracht. Toen hij lag in de kribbe. Toen hij wandelde in deze wereld. Toen hij voortging op deze aarde. Simon Petrus kon niet staande blijven. Johannes en Jacobus zijn gevlucht in het uur toen het erop aankwam. Maar koning Jezus heeft zijn zwaard aangegord. En heeft kop van Satan volkomen vermorzeld. Hij is de almachtige zaligmaker. Hij is de koning van zijn kerk. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is de held. Hij is de enige. Hij is die volkomen verlosser. Die van alle vijanden verlost. Zullen we het nooit vergeten. Wij zijn diep schuldige mensen. De wereld kan ons niet helpen. Onze godsdienst kan ons ook niet helpen. De kerk des Heren houdt er maar één over. Dat is deze held. O, gort uw zwaard aan uw heup. O, held. En als hij uittrekt in zijn grote macht, dan beeft de hel. Dan kan de Satan daar niet tegen op. Dan is hij de zaligmaker. Die van begin tot eind de vijanden verslaat. Wat zegt uw ziel daarop? Kunt u uzelf nog helpen? Of hebt u geen last van de zonde? Drukt dat niet dat u een keer sterven moet en God niet kunt ontmoeten? Vindt u het wel fijn om gebonden te zijn met die ketenen van de zonde? En dan zomaar in uw zonden voort te leven, los van God? Er is een volk op aarde. Die kunnen zichzelf niet meer redden. Er blijft maar één uitkomst over. Gort uw zwaard aan, o held. En als hij opstaat, dan zullen alle vijanden bevend vluchten. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Dan voegt de dichter er, als het gaat over deze koning, nog een volgende gedachte aan toe. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Kijk, de koning wordt hier voorgesteld als een krijgsman. Eerst gooit hij zijn zwaard aan, in majesteit en heerlijkheid. Daarna betreedt hij de wagen waarop hij rijdt. We kennen allemaal het beeld. Farao had ook een wagen. Koning Ahasveros had ook een wagen. Agab reed op een wagen. Hiskia reed op een wagen. Zo reden de koningen in het Oude Oosten op een strijdwagen ten strijd. Hier zingt de dichter. Of nu Sions koning ook wil uitrijden op zijn strijdwagen, of hij het zwaard wil aangorden en of hij wil uitrijden in zijn macht en in zijn heerlijkheid. Zo zingen we ervan in Psalm 68. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Wat ligt er voor gedachte in deze uitrijdende held bij wie hulp is besteld? Gemeente, daar ligt iets van zijn bereidwilligheid in en van zijn gewilligheid. Een held die zich aangort en vervolgens in zijn paleis blijft wandelen en zitten, daar hebben we niets aan. Er is een held nodig die zich aangort en uitrijdt naar het slagveld om daar slag te leveren met de vijanden. Zo ook heeft koning Jezus slag geleverd met al die vijanden. Hij was bereid om de hemel te verlaten, op deze verloren wereld af te dalen. Hij was bereid om in Judea en Galilea te wandelen, om veracht te zijn en de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheden. Hij reed uit naar het rechthuis van Pilatus. Hij reed uit naar het kruis van Golgotha om dat te betalen voor de zonde. Volkomen bereid en gewillig om slag te leveren met de duivel en zijn hele hellemacht, met de last van de zonde, en heeft volkomen betaald. Hij heeft strijd geleverd met de wereld. Ik heb de wereld overwonnen en daarom heb goede moed. Zo is deze koning uitgegaan als die enige en die gewillige zaligmaker voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En daarom, gemeente in de tweede plaats, zitten hier onmachtige mensen in de kerk, die zichzelf niet redden kunnen, die misschien geprobeerd hebben om iets van de zonde weg te doen uit hun leven, die misschien geprobeerd hebben om de mond van de Satan te stoppen met wat redeneringen of wat beschouwingen. Het is op een mislukking uitgelopen en het loopt op een mislukking uit. Hier mogen wij u een zalig maken prediken, een held bij wie hulp is besteld. En als hij aankomt in zijn wagen, dan is de Satan al verloren. Dan is de zonde al betaald, want hij heeft betaald tot de laatste penning toe. Hij is een volkomen zaligmaker die alles op en aanbrengt wat nu tot zaligheid nodig is. Was dat nou niet de boodschap van het avondmaal? O, er wordt soms zo gering gedacht over Jezus. Als zou Jezus maar een halve zaligmaker zijn. Als zou Jezus nog zoveel van ons nodig hebben. Als zouden we Jezus nog moeten helpen hiermee en daarmee. Maar als hij uitrijdt, gemeente, heeft niets van u en van mij nodig. Hij heeft niks van ons nodig. Enkel onze zwartheid en vuilheid. Hij maakt zwarte zondaren zalig. Zo gaat deze held uit. Zo ook behaalt hij de overwinning die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Wat zijn ze gelukkig die onder de banier van deze koning mogen gaan. Die hoeven zelf niet meer te strijden. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten. En wat is het een wonder als de koning afdaalt en hen toeroept: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dan gaan we begrijpen dat Johannes de Doper zegt: hij moet wassen en ik minder worden. En dan tenslotte staat er nog iets bij onze eerste gedachte. Als we stilstaan over de heerlijkheid van Sions koning, een machtige held, een bereidwillige zaligmaker, een gewillige trouwens ook. En dan tenslotte nog iets, want we lezen in het vijfde vers, op het woord der waarheid, een rechtvaardige zachtmoedigheid. Als deze koning ten strijde trekt, als deze koning zijn overwinningen behaalt, dan rijst natuurlijk de vraag waarmee hij zijn overwinningen behaalt en wat de gevolgen zijn van deze overwinningen. Let op, deze koning heeft nooit verloren. Dat moeten we in de eerste plaats al even tegen elkaar zeggen. In een aardse strijd kun je verliezen en winnen. Koning Jezus heeft nooit verloren. Keer op keer moest Satan veldvluchtig wijken. Wij zijn allemaal mensen van het verlies. En je valt van de ene valkuil in de andere. Er is in ons leven, ook zelfs na genade, niets goeds te vinden. Geloof het echt niet, gemeente. In uzelf zult u niets goeds tegenkomen. Ja, maar ik heb zo'n aangename gestalt en ik kan me toch nog zoveel. Ben u het onderwijs vergeten van de schriften van de Heidelberg? Dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. En de Heer Jezus zegt in het evangelie: uit het hart komen voort boze bedenkingen enzovoort enzovoorts. En de grote apostel Paulus heeft gezegd in Romeinen 7, wat ik niet wil, dat doe ik. Er gaat een grote streep door alles wat van u en wat van mij is. Kent u dat in uw leven? Dat het steeds minder is en steeds minder wordt. En dat u in uzelf niets meer overhoudt. Dat u elke slag opnieuw verliest. En dat er nou een koning is die niet ene slag heeft verloren. Want als hij uittrekt, dan gaan aardse koningen met zwaarden. Zinnebeeldig bedoeld natuurlijk in onze tekst. Dan gaan aardse koningen met wagens uit. Ook weer zinnebeeldig bedoeld. Maar waar trekt deze koning nu mee uit? En wat is het instrument, het strijdmiddel wat hij gebruikt? Kijk eens even in onze tekst. Het woord der waarheid. Onze kanttekenaar heeft voor alle duidelijkheid er nog een kanttekening aan toegevoegd. Kanttekening 15. Alzo wordt de leer des evangelies genoemd. Wat is nu dat strijdmiddel waarmee die ten koning ten strijde trekt, waar hij zijn overwinningen mee behaalt? Wat is nu het strijdmiddel van de koning van de kerk? Dat is het evangelie. En wat is evangelie? Dat is de blijde boodschap dat God in Christus het verlorene zoekt. Dat God een weg baande door de wildernis waar geen wegen meer zijn. Dat God in dat evangelie een goede boodschap laat bekendmaken in een zondige wereld. En dat is het strijdmiddel. Het woord der waarheid. Dat woord der waarheid klinkt in de eerste plaats in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Jong en oud, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En het is een zeer bedenkelijke zaak als wij het bestuderen en het onderzoeken van de Bijbel voor al het practicale onderzoeken niet zouden beoefenen in ons leven. Dan kunnen we menselijk gesproken niet behouden worden. De Heere bindt al zijn kinderen aan de schriften. Dat is het eerste middel dat deze held gebruikt in het evangelie om zijn rijk te bouwen, om zijn overwinningen te bereiken. En in de tweede plaats, dat evangelie, dat wordt nu krachtig door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest brengt dat woord in het hart. En dan wordt dat woord, we zullen er zo nog wel verder over spreken, de kracht Gods tot zaligheid, die aan de ene kant verwondt en die de dingen openlegt zoals ze werkelijk zijn voor God. En aan de andere kant ook dat troostmiddel aanwijst waardoor zondaren behouden worden. Zo trekt deze strijder uit. Zo trekt de koning uit in zijn schoonheid met het woord der waarheid. Met de boodschap van zonde en genade. Met de boodschap van verlorenheid en redding. Met de boodschap van Adam en Christus. En al zijn getrouwe dienaars zijn ook vandaag nog geroepen. Niet om hun eigen boodschap te brengen. Niet om te vertellen, nou gemeente, ik dacht er zo van, ik dacht er dit van. En ik kan u nog allerlei interessante nieuwsfeiten vermelden. Hoort allemaal niet thuis op de preekstoel. Op de preekstoel hoort alleen maar thuis de uitleg van het woord en de toepassing. En dat we dat woord binden op uw hart. Want daar zal God eenmaal naar oordelen. Naar het woord dat hij gesproken heeft. Trok die koning al uit in jouw hart. En heb u de kracht van dat woord vanmorgen mogen ervaren. Dat er een koning is die uittrekt in zijn grote kracht. En dat dat woord van het evangelie ook vandaag nog hetzelfde is. Want Christus Jezus is gisteren en heden. En tot in de eeuwigheid dezelfde. En dan voegt de Heere er in dit vers nog iets aan toe. Want in dat woord der waarheid ligt ook rechtvaardigheid en zachtmoedigheid. Onze kanttekenaar wijzen erop dat we dit ook mogen uitleggen als twee zaken. Andere vertalingen hebben dat ook. Wat wil de Heere dan in dat strijden? Wat wil hij nu als die strijdende koning uitdelen? In de eerste plaats rechtvaardigheid. Dat betekent dat zonde wordt bestraft en dat het goede wordt beloond. Dat alles waar onrecht is weer recht wordt gezet. Het is een koning die het foute recht zet en die het verkeerde bestraft en die het kwaad overwint. En in de tweede plaats, we lezen in de tekst over zachtmoedigheid. We zouden ook deemoed en ootmoedigheid mogen lezen. En dat is ook weer zo'n gave van deze koning. Hij deelt ootmoedigheid uit. Er staat in de Bijbel, God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. En dat deze koning verschijnt op het slagveld. Op het slagveld van vrije genade. En waar hij zondaren raakt met zijn pijlen gemeten. Dan worden zondaren verbroken in zichzelf. Worden ze ook bij de nood van hun eigen leven bepaald. En gaan ze schreeuwen naar God. Uit diepten der ellenden roep ik met hart en mond tot u die heil wilt zenden. Zo ook vandaag nog, gemeente, jong en oud. Wat is het een voorrecht als we uit die heilsfontein bediend worden. Want dan, als die fontein open gaat. En die koning laat wat van zijn liefde en van zijn gunst uit in je ziel. Dan smelt je weg. Dan verbreek je. Dan kun je niet begrijpen dat je die onder de heiligen nog een plaats mag hebben. En dat de Heere nog te doen wil hebben. Met zo één. Kijk, verootmoediging, dat is niet een voorwaarde voor genade. Dat is een vrucht van genade. En hoogmoed, dat is een vrucht van onze eigen akker. Maar ootmoed, dat is een vrucht van Christus werk. En dan worden kleine mensen, arme mensen, ongelukkige mensen, beweldadigd uit die heilsfontein. Jonge mensen, weet je wat er nou gebeurt als God een mens bekeert? Je komt tegenwoordig een heleboel mensen die weten het allemaal zo goed en die kunnen redeneren en beschouwen. Dit is het wel en dat is niet. Een heel systeem en weet ik wat allemaal meer. Als God in je leven komt, jongens, dan weet je het niet meer. Dan ga je schreeuwen naar de hemel: Heere, wil u mij bekeren? Want ik ben onbekeerd. Heere, wil u naar mij omzien? Want zo kan ik niet sterven. Zo kan ik u niet ontmoeten. En weet je wat nou het geheim is? Dat God zulke tobbers opzoekt. Dat God naar zulke schreeuwers wil luisteren. En dat nou die koning uittrekt. Om juist zulke op te rapen. Hij raapt de Zacchaeus op. Hij raapt ze ook vandaag nog op. Die armen opricht uit het slijk. Naast prinsen plaats. En wereldgroten. Dat kan veel te lang bij de heerlijkheid van de koning stilgestaan. We gaan eerst samen zingen en dat doen we uit Psalm 45, het vierde vers. O God, uw God, heeft mij mild u overgoten. En wat er verder volgt. een profetisch lied dus, waarin we zien dat de koning uittrekt in zijn macht, in zijn heerlijkheid, en met als doel om op de aarde waarheid, rechtvaardigheid en zachtmoedigheid gestalte te geven. Zo trekt de koning uit in zijn schoonheid. Zo ook is de geestelijke strijd van Sions koning. En dan in de tweede plaats worden we bepaald bij de slag die geleverd wordt. En dan lezen we in het vijfde vers: uw rechterhand zal vreselijke dingen leren, uw pijlen zijn scherp. Zij treffen in het hart van des konings vijanden, volken zullen onder u vallen. De koning trekt uit en dan ontstaat de strijd tegen de machten van het kwaad en de machten van de zonde en tegen de dragers van de machten van de zonde. En dan zijn er in het vervolg van dit gedeelte eigenlijk een drietal gedachten. In de eerste plaats, als die koning uittrekt in zijn heerlijkheid en in zijn rechtvaardigheid en met zijn zwaard van het woord, wat zal er dan gebeuren met de vijanden die vijanden zijn, die vijanden blijven en die in vijandschap verharden? Denk aan de Satan en zijn hele hellemacht. Denk aan allen die niet hebben gewild dat deze koning over hen zou zijn. Dan lees ik in het vijfde vers, het tweede gedeelte: uw rechterhand zal u vreselijke, dat betekent ontzaggelijke dingen leren. De kanttekenaar wijst op, dan zal hij ontzaggelijke dingen doen. En dat herinnert aan Psalm 2, waarin wordt gesproken over een ijzeren scepter. Dat hij zijn pottenbakkersvaten zal verbreken. En dat koning Jezus niet alleen een leidende, maar ook een regerende en ook een koning is die het kwaad en die de kwaaddoeners die in hun kwaadheid volharden voor eeuwig zal ombrengen. Dat er in de bediening van het evangelie altijd twee elementen zitten. Aan de ene kant het element van de waarschuwing en het element van de verharding. En aan de andere kant het element van genade. Dat de Heere vijanden met God verzoent. Maar nou eerst de boze, die ontzettende macht in deze wereld. Begonnen in Genesis 3. De boze die almaar verder doordringt en almaar verder oprukt, ook in de 21ste eeuw, de boosheden in de lucht. De Satan die onder allerlei vermommingen baan breekt in deze wereld en ook in de kerk. Wij kunnen daar niet tegen op, gemeente. Luister van de tekst. Luister naar de macht van deze koning die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Uw rechterhand, het symbool van de macht, zal u vreselijke dingen leren, zal u indrukwekkende dingen doen. Ik zag de Satan, zegt de Heer Jezus, een bliksem uit de hemel vallen. En we hebben er afgelopen week bij stilgestaan, hoe de Heer heeft afgerekend met het beest uit de aarde en het beest uit de zee. En straks zal de Heer afrekenen met allen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Zal ik het zinnetje nog een keer oplezen? Op dat slagveld van deze koning, daar zal zijn rechterhand ontzagwekkende, indrukwekkende dingen doen. Ik moet dat toch gewoon vertellen, gemeente. Als wij geboren zijn als mensen zonder God, we leven voort als mensen zonder God, en we sterven straks als mensen zonder God, dan zal zijn rechterhand ontzagwekkende, indrukwekkende dingen doen met u en met mij. Ging dat nou al eens weg? Dat koning Jezus twee bedieningen heeft. En dat we lezen over zijn genade. Maar dat we ook lezen in de Bijbel over zijn toorn. Dat we lezen over zijn gunst voor zijn kerk en voor zijn kunde. En dat hij nodig door alle gij dorstigen komt tot de wateren, gij die geen geld hebt. Maar dat hij ook een harde nek zal verbreken. En dat hij een koning is die uitgaat om ontzagwekkende dingen te doen. En dan kunnen we vaak in de kerk hebben gezeten. Dat is goed, doe dat getrouw. Dan kunnen we de Bijbel hebben gelezen. Dan zijn we door Gods genade nu al door de knieën gegaan. Of leven we nog rustig verder? Hebben we de Heer ten diepste niet nodig? Kunnen we zonder God ook wel leven? En kunnen we zonder God dan straks ook wel sterven? Klemt het nou nooit in uw leven, jong, oud, jonge mensen, oude mensen? Werd het nooit eens hopeloos in je leven? Van nature leven we zomaar verder. Dan is de hemel die niet verkwikt en de hel die niet verschrikt. We doen net alsof God niet bestaat en alsof het evangelie geen waarheid is. We praten er misschien wat over, maar het blijft zoals het is. Ja, maar wat moet ik dan doen, dominee? Ik zou vanavond mijn knieën maar eens buigen. En als u niet bidden kunt, ga dan schreeuwen. En als u niet schreeuwen kunt, ga dan zuchten. En als u niet meer zuchten kunt, blijf dan maar stil. Maar zeg, Heere, wil u ook dan zo wederom zien? Zo hard als de rotsen van deze wereld, zo verkeerd als het maar zijn kan. Maar zou u ook naar zo even willen omzien? Gemeente, er is bij God vandaan wat doen aan. U leeft toch nog in het heden der genade, in de welaangename tijd. Er is bij God vandaan wat doen aan voor de jongste, voor de oudste, voor de grootste der zondaren. Er komt een tijdstip dat het te laat is. Elke dienaar van het woord moet zijn hoorders waarschuwen voor hun eeuwig verderf. En dat doe ik dan bij deze. Niet koud, niet hard. Ik wijs u tevens de weg. Er is ontkoming, niet bij mij, niet bij uzelf, niet bij mensen. Ga daar ook niet met elkaar wat over zitten praten in de verkeerde zin. Maar zoek het bij de Heere en zeg, Heere, nu kom ik hier met mijn ellende, met mijn hardheid, met mijn koudheid, met mijn ongeloof en mijn onverschilligheid. Wil u dat deze ellendige kerkganger nog omzien, die het al zoveel jaren heeft verknoeid en verzondigd in zijn leven? Dan is het bij God nog doen aan. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Er is doen aan voor jongeren en ouderen. En laat ik u erbij zeggen, wie zijn nek onder die koning mag buigen, wie zichzelf gewonnen mag geven aan deze koning, dat is een wonder van genade. Die zal er nooit geen spijt van krijgen, hoor. Ja, dan word je wel teruggeworpen op jezelf en niks meer met anderen te maken. Loop je ook niet meer rond te kijken van die en van die en van dat en van, krijg met jezelf te doen. Word een arme stakker in jezelf. En dan schreeuw je naar boven. Zit je misschien hier vanmiddag wel in de kerk. En de Heer zou dat voor mij nog kunnen. Voor zo heen. Dat leert de Heer al zijn kinderen. Dat wordt zo heel persoonlijk. En toen opende Lydia's, hippe de Heer Lydia's hart. Opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Toen keek koning Jezus naar Zacchaeus in de boom en zei, kom er eens uit Zacchaeus, want ik moet jou eens wat vertellen. En toen ging de zaligmaker die vrouw opzoeken in Samaria, haal uw man. En dan ben ik al bij mijn tweede gedachte, maar denk erom, nog even tot waarschuwing. Als we leven zoals we geboren zijn, dan zullen er ontzaglijke dingen gebeuren. Gemeente tot waarschuwing. In de tweede plaats lees ik ook in onze tekst dat deze koning pijlen afschiet, scherpe pijlen, en die treffen in het hart van des konings vijanden. Eerst het lied zelf, daar wordt gedoeld op een koning die uittrekt en de vijanden schiet en doodt. Maar als we het nou even betrekken op Christus en de diepere bedoeling, de profetische bedoeling van deze psalm, dan mogen we ook zeggen dat we, als we letten bijvoorbeeld op Openbaringen 6 vers 2, waar het gaat over de ruiter met zijn boog die uitgaat, dat die pijlen een verder strekkende bedoeling hebben. Onze kanttekeningen wijzen er ook op en Calvijn Iden. Dan is het naast dat hij zijn vijanden verslaat, ook in deze wereld, zijn rijk bouwt. En dan is dat toch wel mooi, dat nu die koning scherpe pijlen aanlegt op zijn boog. En die treffen in het hart van des vijands, van des konings vijanden. Dat is nou eigenlijk bekering, hè? Een God naar iemand die met de rug naar God toestaat. Die met God niks te maken wil hebben. Een pijl aanlegt op de boog. En dat die pijl raakt in het hart van des konings vijanden. En weet u wat dat nou betekent in geestelijke zin, wat daarvan de bedoeling is? Dat betekent dat de Heer de genade verheerlijkt in het hart van een zondaar, van een zondares. Dat hij een dode levend maakt zonder ons in ons. En dat dat werk van genade gestalte krijgt. En dat werk gaat ook door. En nou zegt iemand misschien, hoe krijgt dat nou gestalte in mijn leven? Mag ik u daar heel eenvoudig zomaar een paar dingen over zeggen? Jong, oud, dan kun je het meenemen naar huis. Kun je vanavond je knieën buigen en zeggen, Heer, nou ben ik ongelukkig. Dan kan ik u niet ontmoeten. En ik in de kerk gehoord dat u nog uittrekt, dat u pijlen afschiet, wil u dat ook bij mij doen? En als die koning een pijl afschiet in je leven, dat kun je niet goed begrijpen, maar ik zal een paar dingen noemen waaruit je dat kunt weten, of die pijlen hebben geraakt in je leven. Want als je zo'n pijl raakt, dat voel je natuurlijk. Dan kun je allemaal wel nagaan dat zo'n pijl met grote kracht in je hart, niet in je arme schamschot, nee, raak. Ja, iemand die sterft. Als de koning zo'n pijl aanlegt, dan laat ik dan in de eerste plaats zeggen, dan schrik je plotseling wakker. We liggen allemaal te slapen en we denken dat het wel meevalt. Als die koning een pijl aanlegt, dan gaan we schrikken. Want dan wordt het God ontmoet en dat kan zomaar niet. Je kunt vanavond God niet ontmoeten zonder genade. En zonder Christus, dat kan helemaal niet. Dan wordt God werkelijkheid in ons leven. Maar we leven buiten God en zonder God. En als zo'n pijl dan raakt, dan zeg je, auw, wat doet dat zeer. Wat dat erg. Dat ik nou leef zonder God. Geen hoop voor de toekomst. Geen houvast in mijn leven. Dan zit je soms te schreeuwen in je huis. Dan zit je soms te huilen in de kerk. Dan kun je het soms allemaal niet net aan elkaar knopen. Dat hoeft ook trouwens niet ook. Dan loop je als een in jezelf veroordeelde over de wereld. Dat is het eerste, is niet de grond. Het begin. Dat is meestal het begin. Zo begint de Heer zijn werk als hij een pijl aanlegt op zijn goddelijke boog. Gewoonlijk begint de Heer zo. Niet om daar natuurlijk in te rusten en niet om te zeggen, oh ik ben ook wel eens wat huilerig en ik ben toch ook wel erg serieus. En ik denk als ik van de week sterf vanwege mijn serieuze, nee, zo niet. Want dan hebben we het nog helemaal niet begrepen. Dan kan het wel zijn dat we ons geweldig vergissen. Nee, dat moet niet. Het moet levende werkelijkheid zijn. Dat we 's nachts soms liggen te schreeuwen naar God en God missen. En God kwijt zijn. En God niet kunnen missen. En in de tweede plaats, dat de Heer ons laat zien. Vanuit het evangelie en vanuit zijn woord waar het nou aan hapert. En hoe het nou komt dat we God kwijt zijn en dat we met de rug naar God toestaan. Hoe komt dat nou? Nou, heel eenvoudig, omdat we niet gehoorzaam zijn. Omdat Adam en Eva hebben gezegd, we hebben God niet nodig, wij luisteren niet naar God. We gehoorzamen niet aan God, niet aan zijn geboden, niet aan zijn wet, niet aan zijn ordeningen. En daardoor kwam er duisternis op de wereld. En weet u wat de Heer nou in de tweede plaats leert? Die onverbeterlijke ongehoorzaamheid in je leven, tot soms in de kleinste dingen toe. Want als God een mens bekeert, dan gaat hij echt anders auto rijden hoor. Dan gaat hij echt anders naar zijn werk toe. Dan gaat hij echt anders spreken over de dingen uit zijn omgeving en de dingen in zijn dagelijkse leven. Want reken erop, je wordt niet in de theorie, maar je wordt in de praktijk van het leven bekeerd. En dan vliegt alles je aan. Alles wat niet beantwoord aan de ere Gods en aan het doel waartoe God ons schiep. Dan word je een zondaar. Word je schuldig voor God. En die schuld kan u niet oplossen. Die kan ik niet oplossen. Die schuld die wordt alleen maar groter en meer. In plaats van minder. En dwars daardoorheen laat de Heer u iets vertellen. Iets zeggen. Van wat hij nou heeft uitgedacht. Dat er een zaligmaker is gekomen. En dan zit je soms te luisteren. Hoe groot dat die boodschap nog klinkt. Dan wordt het thuisblijven weinig. Dan komt er een honger in je hart. Om die zaligmaker te kennen. Om een ontmoeting met hem te hebben. Als die pijlen worden afgeschoten. Gemeente, dan gaat die zaligmaker. Dan gaat het nood worden in uw leven. En dan schreeuwt uw ziel. Naar wat u hoort in het evangelie. Hoort van een redder en hoort van een zaligmaker. Daar kun je nou van nature niet bij. Daar kun je vanuit jezelf niet bij. En nu dat grote wonder dat de Heer. Onverwachts en ongedachts. Dat we alles in uw leven aan uw kant vastloopt. De woorden van de apostel Paulus. Het behaagde de Heer mijn zoon in mij te openbaren. Kom je bij de kribbe. Kom je bij die middelaar. Daar sta je niet meer overeind. Dan lig je als vanzelf op de grond. Dan moeten we geen grote redenerende mensen. Maar dan ontmoet je hele kleine mensen. Die nu uit genade. Door dat ware geloof. Zo zou Comrie zeggen. Jezus. Het ja-woord. Hebben gegeven. En daar gaat het nou om. In het leven van Gods kinderen. Voor het eerst en opnieuw. Over die persoonlijke geloofsvereniging. Met de Heer Jezus Christus. Daarvoor heeft de Heer dat avondmaal ingesteld. Daarvoor heeft hij zijn woord gegeven. En dat is nu het geheim. Wat de Heilige Geest tot stand brengt. In het leven van Gods kinderen. En dan zou ik aan Gods volk willen vragen. Wanneer was nou voor het laatst. Dat die koning eens een ogenblik bij u kwam. En dat u met een oog des geloofs hem als het ware mocht eigenen. En in hem mocht worden opgenomen. Alles wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Zeg gemeente jong en oud. Daar komt het toch op aan hè. Dat is nou voor alle ware avondmaalgangers het leven. Dat is verborgen met Christus in God. Om bij je moeder hoofd aan zijn gezegende borst te leggen. Om dan met al je tranen en je klachten bij hem te mogen eindigen. En het uit zijn mond te horen. Gij zijt mijne, ik ben uw heil alleen. Dan kun je weer een poosje verder. Het strijdperk van dit leven. Dan zijn er ook bij ogenblikken dat je gaat verlangen naar dat land. En naar die plaats waar alle strijd voorbij zal zijn. En waarin de koning u zal toeroepen. Komt in. Gij gezegende mijns vaders. Dan staat er nog één ding. We gaan het alleen even noemen in onze tekst. Er staat volken zullen onder u vallen. Volken. Niet alleen individueel, maar ook volk. En dat betekent meervoud. Koning Jezus vergadert een gemeente ten eeuwige leven. Jong en oud, de deur der genade staat nog open. En ik zou zeggen, doe maar geweld. Op de troon der genade, zorg maar dat je in de ark komt. Want in de ark der behoudenis is redding voor de grootste van alle zondaren. Volken. Zullen onder u vallen. Aan de andere kant is het ook waar. dat deze koning een rechtvaardige koning is. Ieder die niet heeft gewild dat hij koning over hen zou zijn, die zal er eenmaal wegdoen in de dag der dagen. We gaan eindigen, tijd is trouwens ook om. Het is een uur van nabetrachting op het avondmaal. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in me is, zijn heilige naam. En dan geldt het in eerste plaats voor onze onbekeerde mens. Ga dat nou niet allemaal herhalen. Maar ik zou zeggen, uit de gunning van mijn hart, zoek maar de Heere en leef. Ongelukkig ben in jezelf, zoek het toch bij de Heere. Zoek het in zijn woord, zoek het op je knieën. En stop daar nou niet mee, kijk ook niet naar anderen. U hebt toch genoeg aan uzelf. Praat eens met Gods geoefende kinderen en vraag eens, kom, zou het voor mij nu ook nog kunnen? Laat u ook op een goede wijze onderwijzen in de dingen van de eeuwigheid. En bij de Heere kan het hoor, al ben u oud of jong. Ik heb niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Ja, maar het is zo hopelijk, ja dat, kijk, genade dat is ook zo moeilijk voor ons. Want we zitten vol met onszelf en willen altijd nog iets meebrengen. Maar koning Jezus heeft van u en van mij niks nodig. Hij zegt, kom dan maar in je schande en in je schaamte. En dan wil ik je hebben zoals je bent. In al je vuilheid en al je viezigheid. Zo wil die koning nou zondaren redden en niet anders. En weet u wat u en mijn probleem van nature is? Dat we een hoop wasmiddelen hebben en al maar aan het poetsen en opknappen zijn. En dat we nog heel wat middeltjes hebben om ons overeind te houden voor God. Ik hoop dat de Heer het u afleert. In de tweede plaats bekommer de kinderen Gods. Ja, wat moet ik nou tegen u zeggen? Nou, ik kan het u natuurlijk niet geven, dat voelt u ook wel aan. Maar bij de Heer is wel te krijgen, als we erom denken. En het is geen harde koning hoor. Hij zegt ook niet, het kan niet meer en de deur zit op slot en zo. En wij op slot gedaan, en hij niet op slot gedaan. Maar weet u wat ik u wel wil zeggen? Als het nou allemaal minder wordt. En allemaal verder wordt toegesloten. Ga dan niet zeggen, ja, dat is de weg van de Heere en ik ben toch al aardig op reis en misschien valt het nog mee en zo. Hoef ik u trouwens ook niet te vertellen, want dat is niet zo. Als het allemaal donkerder wordt, dan wordt het allemaal angstiger. Het allemaal minder. Weet u wat ik u wel zeg? Die koning, daar kun je al Gods kinderen navragen, kun je de Bijbel op nalezen. Die heeft nog nooit iets lelijks tegen zijn arm volk gezegd. Wel eerlijk. Hij heeft nooit zo'n arme bedelaar naar huis gestuurd. Hij heeft niet tegen Zacchaeus gezegd, nou Zacchaeus, nee hoor. Bij jou wil ik niet thuis zijn. Die koning heeft niet tegen die bloedvloeiende vrouw gezegd, nou dan had u maar een poosje eerder moeten komen, na 12 jaar, dan hoeft het niet meer. Die koning heeft ook niet in Samaria gezegd, nou zo'n Samaritaanse vrouw, nee, dat is me nou net te min. Hij raapt de minsten op hoor. Hij neemt de minsten mee naar huis. En als je nou hier vanavond zit als een raap, als een Saulus van Tars. En die zijn nou juist gekomen voor zulke mensen. Die niet meer zijn dan Rachab, maar minder. Die eronder komen en zeggen, Heere, nou is de grootste der zondaren. Dat is niet Saulus, maar dat ben ik. Hij is een koning van de zondaren. Hij zoekt het verlorene, ook vandaag nog. En tenslotte volk des Heeren, kinderen Gods. Nou was vanmorgen dat avondmaal, dan ging het om de dood van de Heere. En dat is tot uw behoud. Heeft de Heere iets weggeschonken in uw leven, hè, als dat op goede gronden is geweest. Laat dan ook eens aan uw arme medereiziger iets zien, iets horen, van wat er nu bij die zaligmaker en bij die Christus te krijgen is. Zijn bloed reinigt, zijn kracht bewaart, zijn geest vernieuwt, zijn toekomst is alles. Paulus zegt het tenslotte in het evangelie, in de brieven. Christus is alles. En dat uw leven nou verborgen is met Christus in God. Laat dat dan ook zien in uw levenswandel. Laat dat gestalte krijgen in uw woorden. De Heere heeft een volk op deze wereld die net als Henoch toch begeerde te wandelen met de Heere hun God. Dan zal uw einde vrede zijn. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 103, het zesde vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.